ben dankbaar dat ik mijn verhaal mag delen. Ik hoop hier mensen mee te bereiken en ze te laten weten dat je niet alleen bent.
We volgen allemaal ons eigen pad en de een loopt een zwaarder pad dan de ander.
Degenen die een zwaarder pad belopen, zijn degenen die zijn gekozen deze last te dragen.
Het voelt als een vloek, maar als je die energie kan omzetten, wordt het een kracht.
Zie jezelf als een kaars die brandt en steek anderen aan die zich down voelen.
We hebben meer liefde nodig en elkaar.
Ik dacht alles alleen te kunnen.
Ik ook. Overal in het land zijn jonge mensen die gevangen zijn in hun schulden. Ze denken dat het kansloos is om hieruit te komen. Stichting Ons Bank helpt jonge mensen om een toekomst zonder schulden op te bouwen. Hun schulden worden samen aangepakt en ze volgen een cultureel workshopprogramma, waardoor ze weer regisseur kunnen worden van hun eigen leven. Ik ben Wendelien. Ik ben regisseur, interviewer, theatermaker. Maken werkt inspirerend en bevrijdend. Taal, beeld, muziek kunnen andere vormen van waarde, succes en kracht laten zien dan die van geld, roem en uiterlijk. Dit geeft soms een ander perspectief op het leven. En nieuwe kracht. De afgelopen tijd ging ik in gesprek met een groep Arnhemse jonge mensen die deelnemen aan het Ons Bank project en vroegen hen naar hun verhaal. Ze schreven ze op, die verhalen. Verhalen die eigenlijk nooit over schulden alleen gaan. Het eerste verhaal is van Kaylee, die haar angsten overwon.
Ik was 22 toen ik een burn-out kreeg. Gevoelens van angst kennen geen leeftijd. Zolang ik me kan herinneren, heb ik me altijd zorgen gemaakt om scenario's die toch nooit gingen gebeuren. Voor een lange tijd heb ik me er niet veel druk om gemaakt, omdat ik niet beter wist. Ik dacht dat de mensen om me heen zich zorgen maakten om dezelfde dingen. Dat leeftijd en ervaring hen ervan weerhield om het te uiten zoals ik dat deed. Ik was verlegen en erg op mezelf. Maar ik werd langzaam zelfverzekerder. En mijn gedachtes stoorden me alleen nog als ik me al slecht voelde. Totdat ik op mijn 22e een burn-out kreeg. Nu zou ik de signalen herkennen, maar toen bracht het alleen maar vragen bij me omhoog. Kwam ik vitamines tekort? Was ik ziek? Had ik iets verkeerds gegeten? Langzamerhand ontwikkelde er iets in mij wat me niet terug bij af zou brengen, maar verder achteruit dan ooit tevoren. Angst nam mijn lichaam over en kleine dingen zoals alleen maar het huis uitgaan zorgden ervoor dat mijn hart op hol sloeg. Tot op het punt dat ik huilend de dokter belde omdat ik dacht dat ik doodging. Ik kon de hele dag in bed liggen en mijn lichaam voelde alsof ik een marathon had gelopen. Pijnlijke en opgezwollen ogen omdat ze onbewust continu focusten op alles om me heen. Er kon iets gebeuren. Er ging iets gebeuren. Alles maakte me bang. Thuis was dit anders. Hier voelde ik me veilig. Ook al waren de meeste paniekaanvallen thuis. Maar thuis had ik de mogelijkheid om geholpen te worden. Zowel door mijn vriend als door mijn huisdieren. Ik had hier de vrijheid om met mijn benen in de lucht op het bed te liggen om mijn hartslag te kalmeren. Ik had de mogelijkheid om me op te sluiten op de wc, waar ik ademhalingsoefeningen deed terwijl ik mijn polsen en gezicht nat maakte met water. De maanden vlogen voorbij en alsnog miste ik wie ik was en bleef de angst groeien. De angst om voor altijd in angst te leven. De angst om nooit meer te kunnen zijn wie ik wou zijn. Mensen vragen vaak, waardoor kwam het? Een vraag waar ik geen antwoord op heb. Was het de meest stressvolle tijd in mijn leven? Nee. Was ik gelukkig? Nee. Had het voorkomen kunnen worden? Misschien. Als ik meer wist over wat een paniekaanval was, als ik meer wist over wat er in het algemeen aan de hand was met mij, als therapie iets was waar iedereen recht op had zonder de hoofdprijs te betalen. Maar je hebt toch een zorgverzekering? Nee. Want daar had ik het geld ook niet voor. Ik werkte fulltime, maar had nooit genoeg geld om rond te komen. Uiteindelijk haalde dit mijn motivatie weg. Ik ging minder werken en meer feesten. De schulden liepen op. In het weekend voelde ik me een betere versie van mezelf. Iemand die niet stresste. Iemand die in het nu kon leven. Iemand die geld had om naar feestjes te gaan. Iemand die kon genieten van het leven. Ik wou dat ik me altijd kon voelen zoals ik me voelde in het weekend. Het positieve aan de burn-out is dat het er wel voor gezorgd heeft dat ik minder ging feesten. Ik ging meer aanwezig door het leven en haalde uiteindelijk mijn kop uit het zand. Met babystapjes ging ik steeds iets vooruit, maar in mijn achterhoofd telde ik de dagen af. Mijn vriend was mijn steun en toeverlaat. Hij motiveerde me om soms een stukje te gaan lopen en liet me ook uitrusten wanneer het echt niet kon. Hij zou voor 3 weken op vakantie gaan en ik zou voor het eerst in 5 jaar en voor zo'n lange periode moeten missen. Hoe eng dit ook was, dit is uiteindelijk wel de ervaring geweest die mijn leven heeft veranderd. Midden in een burn-out zit je dan alleen thuis. Het is jouw verantwoordelijkheid om ontbijt, lunch en avondeten te maken. De katten te verzorgen en natuurlijk ook jezelf. Het begin was heel zwaar. Veel paniekaanvallen en de tijd leek heel sloom te gaan. Elke dag zette ik een kruisje op een A3-papier waar ik op de eerste dag een kalender van had gemaakt. Naast het kruisje kon ik kijken naar het aantal dagen dat ik nog alleen moest zijn. Uiteindelijk draaide het om. Ik kan geen specifiek moment noemen wanneer het omdraaide, maar voor mijn vriend thuis kwam, zou ik een beter persoon zijn. Ik ging de dingen doen die me bang maakten en werd op die manier geconfronteerd met het feit dat ik me nergens zorgen om hoefde te maken. Ik zou niet doodgaan, ik zou niet gaan flauwvallen en ik zou in staat zijn om voor mezelf te zorgen in de moeilijkste periode uit mijn leven. Babystapjes brachten me naar de persoon die ik nu ben. Iemand die dankbaar is voor het hebben van zo'n negatieve ervaring. Iemand die niet alleen doet alsof ze sterk is, achter een masker, maar iemand die dat ook echt is. Ik ben trots op mezelf, dat ik een diagnose kon geven na maanden research. Na die maanden zoeken wist ik eindelijk wat er was. Ik ging op zoek naar oplossingen en luisterde naar mijn lichaam. Terugblikkend op deze situatie merk ik dat angst niet meer zo'n grote rol in mijn leven speelt als ooit tevoren. Ik was 22 toen ik een burn-out kreeg. En al die negativiteit heeft me een positiever persoon gemaakt.
Dit is het verhaal van de vriend van Kaylee, Steve. Zijn leven was nooit onbezorgd, maar vol traumatische ervaringen. Als hij 12 is, wordt de impact langzaam voelbaar. Daar begint dit verhaal.
Rond mijn 12e jaar wilde ik alles achter me laten en begon ik aan een nieuwe fase in mijn leven. Ik stopte met voetbal, waarin ik heel goed was. Ik stopte ook met judo, een jaar nadat ik Nederlands kampioen was geworden. Buiten school was ik alleen nog maar te vinden op het skatepark, waar ik in aanraking kwam met softdrugs. Oudere jongeren die mij de eerste keer drogeerden met spacecake zorgden ervoor dat ik ook ging blowen. Aan het begin van mijn middelbare schooltijd zat ik in mijn hoofd al op een nare plek. Ik was altijd depressief. Ik was alleen maar bezig met skaten en blowen. Na mijn eerste schooljaar begon ik ook met het verhandelen van wiet. Op school en buitenschool probeerde ik een beetje geld te verdienen, omdat ik altijd dacht dat ik dingen tekort kwam en geld mij toen voldoening gaf. De tijd vloog voorbij en voor ik het wist handelde ik zelfs al in harddrugs en begon ik ze ook te gebruiken. Als klein mannetje in een wereld met grote jongens gebruikte ik vooral drugs om mijn angst en depressie te onderdrukken. Later werd dat een verslaving. Met grootouders en ouders die nooit iets opmerkten, ondanks mijn automutilerende gedrag en drugsgebruik, kon ik altijd mijn dingen doen en kwam ik met veel dingen weg. Na jaren in de onderwereld gezeten te hebben en een gok- en drugsverslaving, begon het steeds meer uit de hand te lopen. Ik had schulden gemaakt bij bepaalde personen en de ruzies die bij het wereldje hoorden leken wel te verergeren als je er langer in zat. Na een betere periode begon de wereld waar ik me in bevond weer zwart te worden. Ik begon ernstig depressief te worden en mijn gedrag verergerde naar agressie gericht op anderen en mijzelf. Ik begon mezelf weer te snijden. En er waren dagen dat ik mezelf knock-out probeerde te slaan. Met mijn vuisten zo hard als ik kon tegen mijn eigen hoofd. En met mijn hoofd bonkend tegen de muur. Een van de eerste keren was toen ik mezelf zo had toegetakeld dat ik in een katatonische toestand kwam. Waarin ik vast zat in mijn eigen lichaam en er een ambulance moest komen. De ambulancebroeders openden mijn ogen en schenen met een soort zaklamp in mijn ogen. Ik hoorde en zag alles, terwijl zij mijn ogen openhielden. Maar ik kon niet reageren. Ik zat vast in mijn eigen lichaam. Ik hoorde mijn toenmalige schoonmoeder over mij praten met de ambulancebroeders. En ik hoorde mijn vriendin zeggen dat ik niet goed in mijn hoofd was. Toen dit alles een lange tijd door was gegaan, kwam ik op een dieptepunt. Ik bleef letterlijk 2 weken in bed, heb nauwelijks wat gedronken en slechts 1 dag gegeten. Bijna 19 kilo afgevallen, ben ik met spoed opgehaald door een ambulance. Opgenomen in het ziekenhuis en daar meteen op verschillende dingen getest. Ondanks dat ik zoveel was afgevallen, waren mijn waardes verbazingwekkend nog in orde. Ik kwam aan de praat met iemand, van de trainier voor Arkel, een zorginstelling. En ik werd al snel opgenomen op de gesloten afdeling, waar ik 3 maanden heb moeten zitten. Daarna volgde nog een traject van 9 maanden met intensieve therapieën. In deze periode was er een waslijst aan diagnoses gesteld, waarvan de belangrijkste PTSS, chronische depressie, Gilles de La Tourette, ADD en een persoonlijkheidsstoornis waren. Ondanks de waslijst had ik mezelf al een diagnose gegeven, die heel erg aansloot bij die zij mij hadden gegeven. Opeens ontmoette ik een jonge meid, genaamd Kaylee. Kaylee en ik, dat klikte meteen. In de eerste 9 maanden van onze relatie woonde ik vooral bij haar en haar ouders. Daarna gingen we al snel op onszelf wonen. Beiden met weinig ervaring en met ouders die het niet breed hadden, beiden met een hele rugzak vol problemen. Waardoor we al snel, nadat we samen zijn gaan wonen, in een moeilijke tijd terechtkwamen. Een tijd waarin we nog te veel met onszelf aan het vechten waren en met alles om ons heen. We raakten de controle over veel dingen kwijt. Over onszelf als persoon, onze financiële situatie en onze relatie. Allebei met gaten in onze handen en allebei met weinig geld opgevoed, kregen wij het advies gewoon onze schulden te verstoppen, want het komt wel goed. Wat wij deden, was alles aan de kant schuiven qua schulden en het geld uitgeven aan dingen waar we het geld niet aan moesten uitgeven. Dat zorgde voor veel onnodige ruzies. Zodra er geld was, gaven we het uit. We deden dingen die we niet moesten doen, alleen om even te vergeten hoe erg ons leven wel niet was. In de vele harde jaren, met de schuld die steeds hoger werd, hebben we onszelf wel leren kennen. We hebben elkaar gezien in onze ergste tijden. We hebben daarvan geleerd en kunnen we er uiteindelijk veel beter mee omgaan. Ik ben nu 28. Mijn oma overleed in eind 2018. Het overlijden van de vrouw die mij met zoveel liefde had opgevoed en een van de redenen was dat ik niet op het verkeerde pad ben gebleven, zorgde voor een keerpunt in mijn leven. Na eerst een depressieve dip en het verwerken van haar dood, kwam er een moment dat ik dacht, fuck it allemaal. Ik moet iets doen met mijn leven. Ik begon weer ambities te krijgen en te streven naar iets meer dan wat ik toen bereikt had. Na jaren van bijna niks doen, behalve zitten blowen, genieten van het leven en het leren leven met mijzelf en mijn disorders. En alleen maar schulden bouwen, ben ik nu eindelijk ook bezig met een schuldhulptraject. Ik ben een verhaal over mezelf gaan schrijven. Ik ben sinds vorig jaar weer begonnen met school en weer aan het werk. Dankzij een hele lieve jobcoach. Ik wil graag een diploma halen om meer mensen te kunnen bereiken. Soms twijfel ik ook wel, omdat het altijd wel lastig is om te weten wat je nou echt wil in je leven. Maar ik probeer het gewoon met beide handen aan te pakken en te kijken hoe ver ik kom.
Ik ontmoet Ali op een regenachtige dag in juni. En ik vraag aan Ali welk verhaal hij wil vertellen. En Ali denkt na en zegt, ik wil eigenlijk geen verhaal vertellen. Of in ieder geval, ik wil het niet opschrijven. Hoe vertel je dan je verhaal? Vroeg ik hem. Ja, mijn verhalen klinken door in de muziek die ik maak, zei hij. Kun je je verhaal vertellen dan in muziek? Zou je dat willen proberen? Doe niks liever, zei hij. En zo maakte Ali het landschap van de Ons Bank en het landschap van zijn eigen verhaal. bent er.
Ja.
Wat maakte dat je dacht, ik ga een gedicht doen?
Nou, het was eigenlijk gewoon meer in het... Ja, ik kon heel moeilijk schrijven over wat ik eigenlijk... waar we eigenlijk een beetje over hadden gesproken van wat ik zou schrijven. Dus het was meer van, misschien doe ik het dan toch maar weer iets anders dan hoe ik het normaal zou willen doen, zeg maar.
Is dat jouw stijl?
Ja, dat is ook waar dat Sintero voor staat.
Ah.
Dus ja, dat is eigenlijk een beetje dat ding. Dat ik het gewoon, ja, toch wel denk ik anders wou doen dan dat ik in mijn hoofd had.
Wat heeft het je opgeleverd, dat gedicht?
Ja, ik zat gewoon een moment om wat te schrijven. En dat was zeg maar een beetje wat het eerst in me opkwam.
Kun je me eens meenemen naar dat moment dat je dit gedicht schreef?
Ja.
Waar was je?
Ik zat buiten aan het water om, volgens mij was het 8:30, 9:00 zo. En ja, ik was gewoon aan het kijken en een beetje aan het luisteren naar wat er allemaal een beetje om me heen speelde. Zo kwam het eigenlijk gewoon een beetje gewoon veel kijken naar dingen en luisteren naar alle geluiden die er een beetje om je heen zijn, zeg maar. En dan steeds weer focus op iets anders. Dus niet op maar één ding.
Zou je gedicht aan ons willen voorlezen?
Ja. Gevangen in eindeloze vragen. In de kilte van de nacht. Lang duren alle dagen. Door alle angst wat je niet had verwacht. Emoties die je verscheuren. In het verdenken van al je pijn. Hoe had dit kunnen gebeuren? Dat je onzeker bent om jezelf te zijn. Twijfels die je opbreken. Bijna verdronken in elke traan. Al je dromen die daarbij verbleken, omdat je emoties in zijn versnelling zijn gegaan. De juiste weg niet kunnen vinden. Je hart voorgoed op slot. Geen sprankje hoop kunnen ondervinden, omdat alles waar jij in geloofde, dat is nu kapot.
Nou heb ik je leren kennen best wel als een dromer en een filosoof. Als we een heleboel jaren verder zijn, een jaar of 10 verder, en ik kom je tegen bij dat riviertje waar je dat gedicht schreef, wat voor iemand zie ik dan?
Als die, ik denk, een persoon die nog steeds bezig is met het beste uithalen van wat hij van zichzelf zou kunnen. En toch wel weer een stuk verder dan hoe ik nu zou zijn. Maar nog steeds wel een beetje dat je denk ik wel een paar kenmerken zou hebben van, oh ja, dat altijd doen. En dat je eerder zou zien van, hij is daar wel misschien een beetje in gegroeid. Of het is weer net iets anders dan de vorige keer, maar het heeft wel een beetje dezelfde energie. Ja, dat.
Ik hou wel van die energie. David, we luisterden net naar een gedicht van jouw beste vriend.
Mm-hmm.
Hoe luisterde jij naar dat gedicht?
Toen ik er naar luisterde, ik kon gewoon gelijk horen dat het van hem was. Omdat ik vaak diepe gesprekken met hem heb over zijn gedachten en over hoe het is om niet jezelf echt te kunnen zijn in een omgeving. En doordat ik dit nu net luisterde, op een of andere manier begon ik hem ook nog beter te begrijpen. Ik had al eerder toevallig laatst gehoord dat hij een gedicht had geschreven, maar ik had het nog niet gelezen of geluisterd. En dit was de eerste keer dus net dat ik hem echt hoorde. En toen kon ik wel echt gewoon gelijk zien van oké, ja, dit is Joey. Dus dat was wel echt... Het raakte me gewoon gelijk heel diep, omdat ik kon gewoon gelijk hem erin zien. Dus toch ergens durfde hij gewoon zichzelf te zijn. Dus dat was wel nice.
Jezelf zijn is moeilijk, zeg je. Het lukt niet in elke omgeving. Waar heb jij dat zelf meegemaakt? Hoe kom je dat tegen in je leven?
Heel erg in de omgeving waar ik op ben gegroeid. Ik ben een artistiek persoon. En doordat ik een artistiek persoon ben, was ik altijd anders dan de rest om me heen.
Je bent danser.
Yes. Maar niet alleen een danser, maar ook gewoon in het geheel ben ik heel artistiek. Ik hou van kunst. Ik hou van... Als iedereen altijd naar de film wilde gaan, wilde ik eerder naar een museum gaan.
En daar was je anders, gewoon... zeg je, dan in de omgeving waar je opgroeide?
Want in mijn omgeving hield iedereen van voetbal. En hield iedereen van Call of Duty spelen en met elkaar naar de stad gaan. En ik hield van dansen en naar museums gaan en films kijken thuis. En gewoon echt diep op dingen ingaan. En echt leren wat de betekenis van dingen waren in de plaats van alleen naar het oppervlakte kijken, zeg maar.
Welke impact heeft het op jou gehad dat je kanten van jezelf geen plek kon geven?
Op een gegeven moment heb ik ervoor gekozen om bewust een beetje met de groep mee te gaan. Omdat, ja, je wil niet alleen zijn. Vooral als je in je puberjaren ongeveer zit. En toen ik op een gegeven moment dus verhuisde naar Arnhem toe, toen leerde ik wel mensen kennen waar ik gewoon mezelf kon zijn.
Ja.
En ja, het was wel moeilijk om mezelf zo open te stellen, omdat ik dat niet gewend was. Ik was niet gewend dat ik gewoon lekker gek kon doen. Ik was niet gewend dat ik over mijn gevoelens kon praten of kon praten überhaupt over mijn interesses, zeg maar. En dat kon nu wel, zeg maar. En dat was dus heel anders.
En we ontmoeten elkaar op een bankje in het park, Sonsbeekpark.
Yes.
En jij zei, ik wilde altijd dat iedereen me meer liefde gaf, maar je moet het zelf doen.
Ja.
Wat bedoelde je daarmee?
Ik ben opgevoed door mijn moeder alleen. En die heeft altijd tegen mij gezegd van, ook al doen mensen gemeen tegen jou, hoef je niet per se gemeen terug te gaan doen.
Klinkt als een wijze les.
Ja, dat was het ook zeker. En dat is ook iets wat mij altijd eigenlijk mee is gebleven en waar ik nog steeds wel in leef. Als iemand mij iets onaardigs of ja, oneerlijks doet, dan probeer ik daar altijd volwassen en toch wel positief op te reageren, zeg maar. Maar in mijn puberjaren merkte ik wel heel erg dat dat mij ja, belemmerde. Omdat ik niet ging reageren zoals hoe ik mij oprecht voelde op dat moment. Want als iemand mij iets deed wat mij gewoon pijn deed, had ik gewoon wel bijvoorbeeld op een bepaalde manier willen reageren. Maar ik hield mij juist heel erg aan van, nee, liefdevol blijven, goed blijven. Probeer altijd op de volwassen manier te reageren. En doordat mensen juist negatief op mij reageerden in die periodes, merkte ik dus juist echt wel dat ik zeg maar zelf eigenlijk die, ik wilde eigenlijk dat iedereen mij wel positiviteit en liefde gaf. Maar ik merkte dat ik het mezelf maar gewoon moest blijven geven. Omdat niet iedereen in mijn omgeving daar, ja, die verdiende dat. Of die was de juiste persoon daarvoor, zeg maar.
Kan ik zeggen dat jij je ontwikkeld hebt in zelfliefde?
Ja, heel erg. Dat is ook echt wel iets wat ik in de afgelopen jaren heel erg heb meegekregen.
Waarom had je dat nodig? Waar heeft het je doorheen geholpen misschien wel?
Zo.
Ja, je wou diep denken, zei je toch
ja.
net?
Ja, ja. Nee, dat is dat zijn goede vragen. Ja, het heeft me door heel veel periodes heen gebroken. Het heeft me geholpen door een periode waar mijn moeder ernstig ziek was. Het heeft mij geholpen door een periode van een hele heftige heartbreak. Dus mijn afgelopen relatie. Dat heeft heel veel impact op mij gehad. Waar ja, zelfliefde, het beeld van zelfliefde was bij mij wel echt even weg. En dat heb ik echt wel op moeten pakken in de laatste 3 jaar.
Dat klinkt makkelijk, hè? Van jezelf houden. Elk tijdschrift zegt het wel zo'n beetje. Hoe doe je dat?
Hoe ik het zelf doe, is gewoon elke ochtend opstaan en tegen mezelf, en tijdens dat ik aan het tandenpoetsen ben of me klaarmaak, op een gegeven moment elke dag tegen mezelf zeggen 10 of 20 keer dat ik er goed uitzie. Hoe meer je dat doet, hoe meer je er ook in gaat geloven. En om je eigen grapjes lachen, momenten dat je alleen bent, gewoon even van jezelf je eigen energie genieten. In de plaats dat je altijd met mensen wilt zijn. Zodoende heeft het mezelf geholpen. En dat is wel echt een tip die ik van mijn familie heb gekregen, maar ook van mijn vrienden heel erg. Om gewoon even weer helemaal tot mijn eigen te komen en mezelf weer te leren kennen, zeg maar.
Hoe gaat jouw toekomst eruit zien? Wat zijn je dromen als je 's ochtends voor die spiegel staat?
Zo. Mijn toekomst gaat er heel goed uitzien. Ik als danser ga ik met artiesten werken. Ik ga met mijn beste vriend ga ik gewoon eigenlijk de hele dans zien gewoon lekker overnemen. En wij gaan zorgen dat me wel echt gewoon een stempel neerzetten. En ik kan voor ons beiden spreken, wat ook gewoon een hele grote angst voor ons eerst was als artiesten, is dat je hier bent en weggaat zonder iets neer te zetten. Maar voor ons, wij weten dat we dat wel gaan doen. We gaan iets neerzetten en ik zie gewoon dat ik van dans gewoon ga kunnen leven, mijn vrouw en kinderen ga kunnen onderhouden. En dat is zeg maar echt wel mijn hoofddoel. En gewoon dat mijn familie trots op me is. Dus...
Kun je verleden achter je laten?
Zeker. Nu wel. Voorheen niet. Nu, het gaat... Laat zeggen, het gaat makkelijker dan dat het voorheen ging. Het is niet altijd makkelijk. En het is zeker... Het is niet altijd even makkelijk of even moeilijk. Maar het heeft natuurlijk wel graden. Dus sommige dingen wegen wat zwaarder dan de andere dingen. En dan merk ik wel erg dat het soms impact kan hebben, zeg maar.
Ik wens je heel veel geluk en heel veel fijne woorden voor de spiegel.
Dankjewel.
Dankjewel. We blijven bij de liefde. We gaan naar Maya. We vallen midden in haar verhaal over hoe het kwaad zich tot liefde vermomde en haar in de problemen dreef.
Er gebeuren steeds meer dingen in het dagelijks leven waar ik niet meer tegen kon. Liegen, bedriegen, doen alsof, vreemdgaan, egoïsme, schelden. Leven alsof de wereld van hem is. En nog veel meer nare dingen. Alsof dit nog niet genoeg was, had ik nog te dealen met de familie van hem, die leefde in de jaren nul. In deze familie waren geen gesprekken mogelijk. Alles werd in het doofpotje gestopt. En als het allemaal te veel werd, wist de buurvrouw het eerder dan de familie zelf. De normaalste dingen werden geheimen. Er werd gemakkelijk ruzie gemaakt, met familie en vrienden, en er was geroddel van hier tot aan Tokio. Hierbij kwam ook nog eens dat de familie mij niet moest, omdat ik niet uit dezelfde cultuur kwam en er een andere denkwijze op nahield. Deze mensen wilden graag een meisje dat naar hun pijpen danste, haar leven als het ware aan de kant zette voor het hunne. Ze wilden een meisje dat hen hielp met hun ellende, dat achter hun leugen stond en hen beschermde bij die lelijke dingen die ze deden van klein naar groot. En ik moest een goede vrouw zijn voor hun zoon, een huisvrouw, en tegen alles ja en amen zeggen. Om een voorbeeld te geven, ook al zou er niet thuis gegeten worden, dan moest er toch gekookt worden voor meneer. Kleren die bijvoorbeeld een dag van tevoren gestreken konden worden, moesten al gestreken in de kast liggen. De administratie moest gedaan worden en wat niet vergeten mag worden is dat je natuurlijk paraat moest staan als er werd gevraagd om seks. En dit allemaal naast je eigen leven, waarin je werkt, het gewone huishouden voor jezelf doet en zogenaamd leuke dingen die je wilt doen. Want ook van leuke dingen doen en je eigen mensen kiezen was geen sprake. De vrienden met wie ik omging voor deze relatie waren niet welkom in mijn leven met hem. Zij werden eigenlijk verafschuwd door hun manier van leven. Ondanks dat ik mijn eigen keuzes kon maken, wou hij het niet hebben. Hij wilde bepalen met welke mensen ik omging, waar ik heen ging, wanneer ik erheen ging, enzovoort. Dan hadden we nog kledingvoorschriften en het bezoeken van verschillende plekken. De kledingvoorschriften waren dat mijn kont ten alle tijde bedekt was door bijvoorbeeld een lange blouse, dat er geen décolleté zichtbaar mocht zijn. Ook niet per ongeluk, want dan was er meteen ruzie. Zwemmen in Nederland mocht niet, ondanks de duizenden discussies die we hebben gevoerd. Dit mocht bijvoorbeeld wel in het buitenland, maar dan moest hij er wel bij zijn. Het is om te huilen gewoon als ik dit nu uittyp. Uitgaan met vrienden was voorbij, alleen op vakantie was voorbij. Ergens uit eten buiten de stad kon niet eens, alleen met hem. Dit deden we ook in het begin, maar dit was alleen maar om mij voor hem te winnen. En voor mij om te accepteren dat ik zogenaamd niets miste. Je denkt of vraagt je misschien nog af of hij me dan niet sloeg als klap op de vuurpijl. Dit heeft hij geprobeerd, maar op een of andere manier kon ik hier wel duidelijk in zijn. En maakte ik hem dat duidelijk, dat ik alle minuut weg zou zijn als hij dat deed. Naast al deze opgelopen schade draai ik ook nog op voor de financiële schulden die hij heeft doen ontstaan om mij kapot te willen maken.
Mijn ultieme droom? Mijn eigen zorgboerderij, waar jongeren kunnen komen om een traject te volgen. Waar ze eenmaal kunnen herstellen en daarna goed voorbereid de maatschappij in kunnen gaan. Ze leren op de boerderij in harmonie met de natuur te leven en de diertjes en planten te verzorgen. Ze leren zelfvoorzienend te worden en door middel van een alternatief leersysteem hun eigen waarden te erkennen om te zien en ontdekken wat ze wel goed kunnen. Ik weet nog goed dat ik opgenomen was en dat er een begeleider was die toch uiteindelijk wel veel impact heeft gehad op wat ik wil doen. Ik ben trots op wat ik heb bereikt als ik kijk naar wat ik heb meegemaakt. Ik kan mezelf tegenwoordig echt goed onder controle houden. Ik heb soms dagen dat ik me niks waard voel en dat ik een einde wil maken aan mijn leven. En dat ik elke dag nog last heb van mijn PTSS-klachten. Maar ik weet hier nu mee om te gaan. Het leven is niet verkeerd. Het wordt steeds makkelijker voor mij en ik blijf vechten om mezelf steeds meer te ontwikkelen en te streven naar wat ik wil zijn. Ik accepteer mezelf met mijn klachten.
Blijf bij jezelf. Luister naar jezelf. Dit is de manier om gelukkig te zijn. Je wordt niet gelukkiger als je dingen doet of accepteert voor een ander. Wanneer je jezelf gelukkig bent, kun je iemand anders ook gelukkig maken. Ik heb altijd onbewust gehandeld om het voor iemand anders gemakkelijker te maken en cijferde mijn eigen gevoelens weg. En kon zo ook niet naar mijzelf luisteren en leefde eigenlijk voor een ander en niet voor mezelf. Dit heeft mij flink in de problemen gebracht. Problemen met mijn psychische gedachtes, innerlijke gevoel, mijn emoties, mijn manier van denken. Ik heb hierdoor niet naar mijn gut feeling kunnen luisteren. Door dit allemaal heb ik vertragen opgelopen in mijn leven. Want iedereen heeft voornemens of zegt over een paar jaar wil ik hier staan of dit doen of dat doen. Dit kon ik niet doen, omdat ik vind dat ik niet naar mezelf heb geluisterd. Maar omdat ik juist dit heb meegemaakt, kan ik mezelf dit niet kwalijk nemen, omdat ik ervan heb geleerd en ik nu wel naar mezelf luister en mezelf op nummer 1 zet. Soms zijn er nog steeds momenten waarin iemand verwacht dat je ergens bij bent of die ene ding gaat doen, maar dan doe je het niet, omdat het bijvoorbeeld niet goed voelt voor jezelf. En er zijn dan mensen die je rot kunnen laten voelen, omdat je niet bent gekomen. Of omdat je niet hebt gedaan wat ze van je vroegen. Maar laat je niet misleiden. Dit zijn dan mensen die misschien niet in je leven passen. Door niet naar mezelf te luisteren en mezelf weg te cijferen, heb ik onbetaalbare schulden gemaakt. Mensen die ik lief heb gekwetst, mezelf gekwetst. Maar ik heb het doorstaan en het is een dure, wijze les geweest.
Mijn hoofd zit vol verhalen. Verhalen die eigenlijk nooit alleen over schuld gaan. De verhalen zijn verteld.
Ik ben dankbaar dat ik mijn verhaal mag delen.
Ik hoop je mensen mee te bereiken
en ze te laten weten dat je niet alleen bent.
We volgen allemaal ons eigen pad.
En de een loopt een zwaarder pad dan de ander.
Degenen die een zwaarder pad belopen
zijn degenen die zijn gekozen deze last te dragen.
Het voelt als een vloek.
Maar als je die energie kan omzetten,
wordt het een kracht.
Zie jezelf als een kaars die brandt.
En steek anderen aan die zich down voelen.
We hebben meer liefde nodig. En elkaar.
Ik dacht alles alleen te kunnen.
Jij, ik en iedereen heeft zijn eigen waarde. En wie weet, leer je wat van elkaar. Spread love, spread love, spread love.